Na deze openingswoorden slaan wij de profetie van Zacharia op. Allereerst een paar versen uit hoofdstuk 12, vers 2 tot en met 3. Hoofdstuk 12 van de profetie van Zacharia. Versen 2 en 3. Want wat hier staat, dat gaat over onze tijd. Ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, alle volken rondom. Ja, ook zal ze zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal ten dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Zover de Heere mij daar licht over gegeven heeft, wordt vers 2 in onze dagen vervuld als er staat dat alle volken rondom Israël zich tegen Jeruzalem, tegen Israël vergaderen. En die drinkschaal der zwijmering, je kunt ook vertalen, een schaal van narcotiserende stof, bedwelmende stof. En als we kijken naar de zinloze haat van de islamieten rondom Israël en Jeruzalem, dan is dat wel degelijk terug te voeren tot die narcotisering, die bedwelming, van de volken die nu vooral islamitisch zijn. De zinloze haat, het antisemitisme. De volken rondom, maar nu staat er in vers 3, alle volken van de wereld. En dat is nog niet vervuld. Er zijn nog steeds volken in de wereld, met name veel mensen in Nederland, die vierkant achter Israël staan en ook Israël steunen. Met name in de westerse wereld, maar ook in toenemende mate andere plaatsen. Er zal dus een tijd komen dat alle volken van de wereld zich tegen Israël zullen keren. En dan praten we over de grote verdrukking die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Die grote verdrukking die zal uitlopen op een enorme aanval op Israël door geallieerde legers. In Ezechiël 38, ik haal het maar even aan, wordt ons verteld dat Gog en Magog de leiding zal nemen over grote legers, die komen van de Perzen, de Moren, de Piteërs, de bende van Gomer en het huis van Togarma. Het is heel opvallend dat al die namen die je nu hoort, landen vertegenwoordigen die nu islamitisch zijn. De Perzen is heel duidelijk. De Moren, dat is de Hoorn van Afrika. Puteus, dat is Libië. Gomer en Togarma, dat zijn twee landen die destijds in het tegenwoordige Turkije liggen. Al deze landen zijn nu islamitisch. Dus stel dat aan het einde van de grote verdrukking, vlak voor de wederkomst van Christus, deze landen gaan aanvallen, dan begrijpen we ook wat Openbaring 16 bedoelt met Armageddon. Want het gaat er niet over duizenden soldaten, maar honderdduizenden soldaten die het land Israël zullen binnenvallen. En als die nood het hoogst is, is de redding nabij. Want dan komt de Heer Jezus zelf terug om het op te nemen voor zijn volk Israël. En daarover gaat het in Zacharia 14. Voor de Heer Jezus het zelf gaat opnemen voor zijn volk Israël. We lezen in Zacharia 14 eerst in haar geheel. Ziet, de dag komt voor de Heere, dat uw buit zal uitgedeeld worden uit het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd, En de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken uit de hemel. En hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn, en de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de helft dezelfde naar het zuiden. Dan zult gijlieden vlieden door de vallei van mijn bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal, en ge zult vlieden gelijk als hij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u, o Heere. En het zal ten dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn, en het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het in dien dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem, en ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van de toren van Hananeel, tot aan de koningswijnbakken toe. En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal veilig zeker wonen. En dit zal de plaats zijn waarmee de Heere al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal in ieders vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren, en in ieders ogen zullen uitteren in hun kassen, en in ieders tong zal in hun mond uitteren. Ook zal het in die dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen wezen zal, zodat ze ieder zijn naastes hand zullen grijpen, en eens ieders hand zal tegen de hand van zijn naaste opgaan. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden, en het vermogen van alle heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag van de paarden, van de muildieren, van de kamelen en der ezelen en van alle beesten zijn, die in dezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk geen plagen geweest is. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en op de vieren het feest van de loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de koning de Heere der Heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest van de loofhutten. Dit zal de zonde van de Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde van alle heidenen die niet optrekken zullen om te vieren het feest van de loofhutten. Ten dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heren der Heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren, der Heerscharen, te dien dagen. Te dien dagen is profetentaal voor de dag des Heren. De uitleg van deze hoofdstukken, die gaan over de toekomst, waarbij de komst van Christus centraal staat, die heeft nogal wat problemen opgeleverd. Want heel vaak wordt deze uitleg zo gegeven dat je alles geestelijk moet verstaan en dat je het niet letterlijk kan nemen. Daarentegen is er ook weer een uitleg die zegt, ja, het zal toch eigenlijk moeten gaan over een situatie na de ballingschap, na de terugkeer van de ballingschap. Maar dat is ook een hele gewrongen uitleg. Bovendien gaat dat niet op, want Zacharia, de profeet, die profeteerde na de ballingschap. We kiezen dus voor de uitleg die naar ons inzicht de beste is. Elke profetie nemen we letterlijk, tenzij het tegendeel blijkt, omdat er figuurlijke taal of beelden worden gebruikt. En met die gedachte gaan we opnieuw dit hoofdstuk lezen. Ziet, de dag komt voor de Heere, dat uw buit zal uitgedeeld worden in het midden van uw Jeruzalem. In hoofdstuk 12 wordt beschreven dat er enorme gevechten er plaats zullen vinden in Jeruzalem en in Juda. En ik noemde straks al de geallieerde legers waar Ezekiel 38 over spreekt. Ze zullen dus plunderend proberen Jeruzalem op de knieën te krijgen. Er zal veel verzet komen van de kant van de Joodse legers, maar niettemin zullen ze Jeruzalem plunderen, de vrouwen schenden en de helft van de stad in ballingschap geketend uitvoeren en het overige deel van de stad onder hun heerschappij zal niet uitgeroeid worden. Maar de benauwdheid van Jacob zal zo groot zijn dat ze zullen schreeuwen naar de hemel om de God van Israël: doe ons recht van onze wederpartijders. En dan zal de Heere uittrekken, staat er in vers 3. Hij zal uit de hemel vertrekken. We vinden in Openbaring 1, vers 7, hoe dat zal zijn. Ziet, hij komt met de wolken, alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Dat staat in onze Statenvertaling. En alle geslachten der aarde zullen rouw bedrijven, maar dat is een keuzevertaling die vooral ingegeven is door de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël zou komen. Je mag ook vertalen, alle stammen van het land zullen rouw bedrijven. Dan gaat het dus over alle stammen van Israël. En dat sluit naadloos aan bij Zacharia 12, waar diezelfde gebeurtenis beschreven wordt en gezegd wordt dat elk geslacht van Israël zal rouw bedrijven, zal wenen. Dus als de Heer Jezus uit de hemel vertrekt om het te gaan opnemen voor zijn volk Israël, dan vinden we in Openbaring 1 vers 7 hoe dat zal zijn. Daarnaast, in Romeinen 11 vers 26, alzo zal geheel Israël zalig worden. Hoe? Op welke manier? De verlosser zal uit het hemelse Sion komen en zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. Openbaring 1 vers 7, Romeinen 11 vers 26 beschrijven de wederkomst van Christus als zij zal neerdalen op de aarde. Vers 3 was dat. En vers 4 vermeldt dan hoe onze heiland op aarde zal komen. En zijn voeten zullen ten 10 dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Als kandidaat en vicaris in Apeldoorn had ik een hele discussie met de kerkraad daar. Die eigenwijze kandidaat, die wist het natuurlijk beter als de kerkraadsleden. Tussenhaakjes natuurlijk. Het ging over het feit of je dit letterlijk moest nemen of niet. Alle kerkraadsleden waren van mening dat het hier ging over de hemelvaart van Christus. Zijn voeten zullen ten 10 dagen staan op de lijfberg. Maar toen bleek deze kandidaat helemaal niet zo slim te zijn en zo bijbelvast als hij dacht. Hij kwam er later pas achter dat het inderdaad alles met de hemelvaart te maken heeft, maar anders als destijds in Apeldoorn gezegd werd. Want bij de hemelvaart van Christus beschreven in Handelingen 1 staan er twee mannen bij de discipelen als Jezus ten hemel is gevaren. Die twee mannen die worden vaak uitgelegd als engelen, maar persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het Mozes en Elia zijn geweest, die op de berg der verheerlijking ook al de uitgang van Jezus uit Jeruzalem hadden besproken met hem. En nu zijn ze getuigen van zijn uitgang uit Jeruzalem, de hemelvaart. En dan zeggen die twee mannen, deze Jezus die van u is opgevaren, zal alzo wederkomen als ge hem ten hemel hebt zien heenvaren. En dat slaat op Zacharia 14 vers 4. Alzo wederkomen op diezelfde olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Zijn voeten zullen ze 10 dagen staan op de olijfberg. Bij een van mijn Israëlreizen sprak ik de overste van de synagoge van Jeruzalem aan en ik vroeg of ik hem over deze profetie van Zacharia, zoals ze hem noemen, een vraag kon stellen. Nou, dat was goed. Ik zei, als u dat zo leest, hè, en zijn voeten zullen ten 10 dagen staan op de olijfberg, nemen jullie Joden dat nu letterlijk? Toen keek hij me boos aan. God zegt het toch, zegt hij. Met andere woorden, wat is dat een dwaze gedachte om te zeggen dat je dat niet letterlijk moet nemen. En later begreep ik dat de Joden vaak veelal de opvatting hebben dat de Messias, als die komt, vanaf de Olijfberg de stad zal binnentrekken. En dat klopt, dat zal die ook gaan doen. Door het Kedrondal heen, onderweg uit de beek drinken, Psalm 110, en dat de stad binnengaan, daar komen we straks nog op terug. Dus dat neerdalen van Christus en zijn voeten zetten op de Olijfberg voor Jeruzalem is een historisch feit in de toekomst. En wat gebeurt er op dat moment? Op het moment dat Christus de berg met zijn voeten aanraakt, ontstaat er een zware aardbeving. En die aardbeving veroorzaakt dat die olijfberg splijt. De ene helft van de berg zal wijken onder donderend geraas naar het noorden en de ander met geweld naar het zuiden. Zodat er een brede vallei zal zijn tussen die twee weggeweken berghelften. En die vallei die sluit aan op het oostelijk deel van de stad Jeruzalem. Die sluit aan op het Kedrondal en daarna de stad zelf. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn, de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en de andere helft zal wijken naar het zuiden. In de Joodse studiebijbel wordt gezegd, de aardbevingen die hier beschreven worden, leiden tot vestiging van de troon van de Messias en zijn regering over de ganse aarde. Dus ook in het Joodse geloof is daar de overtuiging dat hier het begin ligt van de regering van de Messias. Helaas geloven zij meestal nog niet dat het de Heer Jezus is. Maar dat zal ook voor hen straks blijken. In dit verband slaan we ook even Ezechiël 37 op en daarvan het 7e vers. Ezechiël 37 vers 7, de beroemde profetie tegen de doodsbeenderen in een dal, in een vallei. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En dan beschrijft de profeet verder hoe de lichamen opstonden uit de dood. Maar het gaat nu even over het midden van vers 7 en ziet een beroering. Dat woord beroering is in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, seismos. En seismos herkennen wij van seismisch, oftewel wat aardbevingen betreft. Die beroering is dus niet minder als de aardbeving die genoemd wordt, bedoeld wordt in Zacharia 14 bij het splijten van de olijfberg. Het zou dus kunnen zijn, zeg ik in alle voorzichtigheid, dat het dal van het dorp Doodsbeenderen ontstaat doordat die twee berghelften uit elkaar wijken en dat een dal, een vallei ontstaat waaruit die beenderen worden opgewekt. Deze opvatting vindt steun in de Targum. De Targum is een Joodse schrift, Joodse uitleg van het Oude Testament. En die zeggen bij deze tekst, wanneer de doden zullen leven, zal de olijfberg in tweeën worden gespleten. En alle doden van Israël zullen eronder vandaan komen. En dan verwijzen ze dus naar Ezechiël 37. En ook het 12e vers van Ezechiël 37. Waar de profeet moet profeteren. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. De opstanding van het volk Israël. Immers, in Romeinen 11 staat dat God hen allen genadig zal zijn. Alleen de Joden of de nazaten van Jacob die dan leven, of alle Israëlieten. Wij geloven het laatste. God zal ze allen opwekken, zodat ze allen zullen zien wie ze doorstoken hebben, waar, bij de olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, in die immense vallei die zal reiken tot Azal toe. Waarschijnlijk een plaats in de buurt van de Jordaan. Er wordt in vers 5 ons ook iets bijzonders vermeld. Er wordt gezegd dat de inwoners van de stad Jeruzalem, dat overblijfsel dus, de helft die niet zijn weggevoerd, die zullen vluchten door die vallei. Door de vallei mijn bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En ge zult vluchten zoals u vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Die aardbeving wordt niet in de voorgaande Bijbelboeken vermeld, maar heeft plaatsgevonden blijkbaar in de tijd van koning Uzzia. Wat is er toen gebeurd? Het volk uit Jeruzalem vluchten naar de Olijfberg, maar normaal gesproken moesten ze eerst dat ravijn door, dus naar beneden en dan weer omhoog, de Olijfberg op. Alleen die aardbeving heeft veroorzaakt dat die vallei werd opgevuld, die Kedron-vallei. Dus dat is niet die grote vallei waar we het zo even over hadden, maar pal naast de stad. En doordat die aardbeving dat Kedrondal opvulde, konden de inwoners van Jeruzalem vluchten over die brug naar de Olijfberg. Dit wordt door de profeet Zacharia onder leiding van de Heilige Geest als voorbeeld aangegeven hoe het zal gaan met de wederkomst van Christus, nadat die grote vallei ontstaan is en de inwoners van de stad veiligheid zullen gaan zoeken in die vallei. Want na die tijd gaat de Heer Jezus Christus die volken die tegen Jeruzalem zijn aangekomen en geprobeerd hebben dat hele land plat te walsen, gaat hij tegen hen strijden met grote oordelen, vuur en zwavel. En ook de legers zullen tegen elkaar opgezet worden en in Ezekiel 38 vermeld dat ze elkaar beginnen te doden. Om zijn volk uit Jeruzalem veilig te stellen, worden ze in die vallei door hem opgewacht. Het zou kunnen zijn dat dan de meerdere Jozef zal zeggen: laat alle man van mij uitgaan. Als hij zich openbaart aan zijn broeders. Die nog leven, die zijn opgestaan. En ze dan zullen zien tekenen de nagelen in zijn handen. De ontmoeting met Christus zou dan plaats kunnen vinden voor het Joodse volk. De Heer Jezus had gezegd namelijk, voor zijn laatste lijden: gij zult mij nu niet meer zien, maar wanneer gij mij zult zien, zult ge zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. U vindt dat in Lucas 13, vers 35. Dus de Heer Jezus heeft aangekondigd dat als hij weer zich zal vertonen aan het Joodse volk, dan zal dat volk zeggen, Psalm 118, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is nu, op dit moment, als hij hem zal ontmoeten, nadat hij is neergedaald op aarde. Het is opmerkelijk dat in diezelfde Psalm 118 ook de woorden voorkomen: ach Heere, geef nu heil. Heere, help dan toch. En dat is een vertaling van het woord Hosanna. Israël zong het Hosanna op het Loofhuttefeest, op het achtste dag van het feest, als het hoogtepunt van dat zeer grote en indrukwekkende feest, het Loofhuttefeest. Op de achtste dag zongen ze Hosanna. Ach Heere, geef nu hel. Help dan toch. Zal dit op dat moment ook door het Joodse volk massaal geroepen worden? En zal hij dan zeggen: gij waart lo ami, maar ami, mijn volk. Gij waart lo rugama, maar nu rugama. Gij zult vlieden door de vallei mijn bergen. En wil ik daar hem ontmoeten, de herder Israëls. Er zijn verschillende profetieën die ook wat te zeggen hebben over dit vers. Maar ik ga toch maar door naar het volgende vers. En dat is vers 6. En het zal ten dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Wat is dat? Wel, Jesaja heeft geprofeteerd en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden als de Heere der Heerscharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem. De Heer Jezus heeft nooit geregeerd op de berg Sion en in Jeruzalem. Hij was de leidende knechter, de man van smarten die gemarteld en gedood werd in Jeruzalem. Men heeft daar nooit geregeerd. Dat gaat dus nog gebeuren. En bij die gelegenheid, als de regering van Christus begint in Jeruzalem, zal de maan schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. De nieuwe eeuw is geboren. Het koninkrijk Gods op aarde. Maar wat betekent het dan dat er niet het kostelijk licht zal zijn en de dikke duisternis? Wel, de aarde wordt verlicht door de zon en 's nachts door de maan en de sterren. Maar u weet, dat is niet op de eerste scheppingsdag begonnen. Dat kwam later pas. Op de eerste scheppingsdag, de eerste scheppingsdaad van de Allerhoogste was Yehi Or, Hebreeuws voor er zij licht. Voordat zon, maan en sterren geschapen werden, zei God, er zij licht. Dat licht van God wordt hier bedoeld. Met de wederkomst van Christus wordt de aarde en bijzonder Jeruzalem verlicht door de heerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid van Christus is het oorspronkelijke licht bij de eerste scheppingsdag. Vandaar dat die stad het licht van de zon en de maan niet nodig heeft. Want het licht van Christus zal oneindig helderder en aangenamer zijn dan het licht van de zon, de maan en de sterren. In vers 7 staat, het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Inderdaad, in Jeruzalem zal het in al de jaren van het Verenigd Rijk zo zijn dat waar de rest van de wereld de avond tegemoet gaat, het in Jeruzalem licht zal blijven, dag en nacht. De rest van de wereld, daar zullen de ordeningen van de natuur voort blijven gaan. Even verderop wordt ook zomer en winter genoemd, maar in Jeruzalem niet. Daar zal het licht van God, liever gezegd, het licht der wereld, Jezus Christus, zijn stralen, kracht en pracht vertonen. We denken natuurlijk onwillekeurig aan Jesaja, die schrijft, Jeruzalem, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en zal over u opgaan. De heerlijkheid des Heren, die zal opgaan over Jeruzalem. En die heerlijkheid des Heren zal gedeeld worden door zijn kinderen. Want we hebben het nog niet gehad over de gelovigen, Gods kinderen uit de heidenen. Het ging tot ochtend over Israël. Wanneer komen de gelovigen uit de heidenen in beeld aan het eind van vers 5? Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u, o Heere. Veel verklarers wijzen erop dat al de heiligen zowel engelen als mensen kunnen zijn. Persoonlijk denk ik beide. Want de Heer Jezus spreekt over zijn engelen die hij zal uitzenden bij zijn wederkomst om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden van de vier hoeken van het aardrijk. De engelen die zijn uitverkorenen bijeen zullen vergaderen. Al zijn kinderen moeten namelijk getuigen zijn van Jezus' terugkeer naar de aarde. En we lezen in 1 Thessalonicenzen 4 dat ook al Gods kinderen eerst zullen opstaan, de kinderen van God die al overleden waren, zullen eerst opstaan en verenigd worden met de door de engelen bijeenvergaderde kinderen van God die nog leven, die in een punt destijds veranderd zullen worden en een opstandingslichaam zullen krijgen. En dan zullen ze bij die openbare wederkomst van Christus hem tegemoet gaan in de wolken, in de lucht, om hem binnen te halen op aarde. De opname van de gemeente, waarvan ik geloof dat die alleen zal plaatsvinden bij de openbare wederkomst van Christus. En niet voor de laatste jaarweek of voor de grote verdrukking. Gods kinderen zullen opstaan als ze overleden zijn. De levend overgebleven naar 1 Korinthe 15 zullen veranderd worden in een punt destijds. En samen zullen die miljoenen opstijgen. De Heer Jezus ontmoeten in de wolken en hem begeleiden bij zijn neerdalen op aarde. Dat is wat Zacharia hier zegt. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u, o Heere. Het moet hem een onzegbare vreugde gegeven hebben toen hij dit mocht neerschrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Eindelijk zal het zover zijn dat de tweede Adam op aarde zal terugkeren. Het is niet toevallig dat Paulus juist in het hoofdstuk over de opstanding spreekt over die Adam. Want Jezus zal weer thuiskomen op aarde. Hij zal koning worden op aarde. Dat zal zijn in vers 7 op die enige dag die de Heer bekend zal zijn. Die unieke dag. Die dag die alles en er ook alles in de wereld zal veranderen. Nadat de profeet dit heeft mogen neerschrijven, gaat hij in vers 8 iets bijzonders vertellen. Ook zal het in die dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. En de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. Ze zullen des zomers en des winters zijn. Ezechiël heeft het ook beschreven, hè? Het water wat onder de dorpel van het huis des Heren zal komen. De wateren die door het bergland van Judea in de Dode Zee zullen terechtkomen. Dat is de ene stroom. En de andere stroom zal zich een weg banen naar de Middellandse Zee. Want de voorste zee of Oostzee is de Dode Zee. En de achterste zee is de Middellandse Zee. Ooit was ik in Israël in gesprek met een hoge officier van het leger, die ik vroeg hoe het zat met de ontsnappingsroute voor de Joodse legers als ze dus onverhoopt uit Jeruzalem moesten ontsnappen. Welke route gaan jullie dan volgen? Ik had er al iets van gehoord, dat was een beetje een retorische vraag. Toen zei hij: wij volgen precies de route die de profeet beschrijft. Vanuit Jeruzalem zal straks in de toekomst er een stroom van levend water komen die door de wadi's, de valleien, tussen de bergen door zal kronkelen en uit zal monden in de Dode Zee. Die plek wijzen ze vandaag ook aan, want nog steeds stroomt daar in bepaalde jaargetijden water in de Dode Zee. Opmerkelijk dat een officier van het leger die dus niets van Christus weet, toch deze stroombedding had verkend en voor zijn soldaten had veiliggesteld, mocht het nodig zijn. Er zullen levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft van die naar de Dode Zee en de helft van die naar de Middellandse Zee. In Ezechiël 47 wordt ons beschreven wat er dan gebeurt met de Dode Zee. Want er zullen vissers staan van Engedi tot En Eglaim toe. Aan de oostkant van de Dode Zee. Aan de westkant van de Dode Zee ligt ongeveer het midden Engedi. En dan tegen het noorden En Eglaim. Vissers zullen al die kilometers daar staan. De Dode Zee zal weer leven voortbrengen. En zelfs veel vis, een rijkdom aan vis. Dat laat zien dat die levende wateren, die uit Jeruzalem zullen vloeien, levenwekkend zijn. Het zal een bijzonder water zijn, door God met kracht begiftigd. En sommige uitleggers denken dat die stroom die zal gaan naar de Middellandse Zee, die Middellandse Zee op de duur in het Verenigd Rijk, want dat is immers 10 eeuwen, op den duur de Middellandse Zee weer zoet zal maken en ook daardoor heel de ecologie van de wereld begint te veranderen. Ook zal het geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vliepen zullen. Dus dat zijn niet zomaar wateren. En dan komt het 9e vers. De jubel. Want het jubeljaar is aangebroken. En de Heere zal koning over de ganse aarde zijn. Als er iets is waar Paulus naar uitzag, en Petrus en de andere apostelen, dan was het wel dit. En als er iets is waar wij aan moeten denken als we het onze Vader bidden, is dit. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere. U bent onze koning, kom haastig, vestig uw koninkrijk op aarde. Want we kunnen er niet op wachten bijna, dat u koning zult zijn over de ganse aarde. Het wreed geweld zal moeten zwichten en uw volk Israël in rechtmatigheid geleid zal worden. De bij predikanten bekende Bijbelverklaring, de World Biblical Commentary, die vermeldt bij deze tekst, in de herfst werd in Israël, in Jeruzalem, een ceremonie gehouden als er een koning of hoge priester gekroond moest worden. En dat deed Israël om in die koning die gekroond werd, of die hoge priester, een soort afbeelding te zien van de Heere der Heerscharen zelf. Zij waren zijn vertegenwoordigers op aarde. Maar Israël ziet uit naar de dag dat de koning, de Messias, nogmaals, ze weten nog veelal niet dat het Jezus is, dat hij tot koning zal worden gekroond over de ganse aarde. Immanuel, God met ons, straks. Koning over de ganse aarde. En dat meisje van rond de 16 jaar, Mirjam of Maria, zo staat in Lucas 1, die kreeg te horen, deze Jezus zal groot zijn. En men zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal koning zijn tot in de eeuwigheid. Wat is dat? De troon van zijn vader David. Heeft Jezus voor zijn komst op aarde op de troon van vader David gezeten? Nee. Heeft de Heer Jezus tijdens zijn eerste komst op aarde op de troon van zijn vader David gezeten? Nee. Hij was juist buitengewoon ongerust dat mensen hem wilden kronen tot koning en dan ontging hij aan hun handen. Wanneer zal dat plaatsvinden dan? Wanneer zal Jezus de troon van zijn vader David krijgen? Juist. In het vrederijk. In het vrederijk van 1000 jaren. 10 eeuwen lang zal hij regeren op de aarde. Op de troon van zijn vader David. Die troon is vakant geweest. Tot op de dag van vandaag. En God had beloofd Je leest dat bij het, de laatste woorden van David voordat hij gaat sterven. En Salomo die pleit daar later ook op, dat die troon altijd door een nazaad van David bezet zal worden gehouden. Dus er moet een zoon van David komen die dat gaat doen. En die zoon van David, onze Heer Jezus, die gaat dat doen straks. En dan gaan we niet meer gedachteloos zingen, Psalm 72, vers 10. Dan zal daar zoveel gunst bewijzen. Die bekende regels. Hem, dan zullen we hem prijzen die Davids troon beklom. De kerk heeft het al eeuwen gezongen. Dan zal het gaan gebeuren. Die Davids troon beklom. Wat gebeurt er dan meer dan in het begin van het vrederijk? Wel, er zijn vele hoofdstukken in de Bijbel die daarover gaan. Maar we beperken ons vanavond tot dit hoofdstuk. En dan lezen we in vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Ten dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. De volkeren in de wereld zullen hun afgoden afzweren en onder de heerschappij van Christus de ene ware God aanbidden en die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Degenen die de vorige keer de lezing hebben bijgewoond, die zullen zich herinneren dat er twee soorten mensen op aarde zullen zijn tijdens dat duizendjarige rijk. De volkeren die de oordelen zijn ontkomen, die voorafgaan aan de wederkomst. En Gods kinderen die in het begin zijn opgestaan, waar we het zo even over hadden, in een opstandingslichaam met Christus regeren de duizend jaren. Het gaat hier over de volkeren die zullen erkennen dat alleen God de ware God is. Want de opgestane christenen, die hebben dat al heel lang geleden geleerd. Toen ze in dit leven tot bekering kwamen. De Heere zal één zijn. En zijn naam zal één zijn. En dan wordt er heel concreet iets gezegd over de genealogie van Israël in vers 10. Dit land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden. Van Geba tot Rimmon toe en zuidwaarts van Jeruzalem. En ze zal verhoogd worden in haar plaats. Jesaja 2 wordt ons die verhoging ook beschreven. En daar wordt ons zelfs verteld dat die verhoging zal plaatsvinden. Verheven boven al de heuvelen die nu rondom Jeruzalem liggen. Zoals je weet, rondom Jeruzalem zijn bergen. Wel, de stad Jeruzalem zal hoger worden als die bergen. Jesaja 2, vers 2. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en dat ze verheven zal worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En als we dan lezen dat Zacharia vertelt dat het een vlak veld zal worden, dan moet je denken aan een enorme tafelberg die vlak is, die verhoogd zal zijn boven de huidige bergen rondom Jeruzalem. En dat betekent dat ze boven de 1000 meter zullen uitsteken. Sommigen zeggen nog hoger. Want als alle bergen van Israël bedoeld worden, is daar ook de Hermon in begrepen. En die is 2800 meter hoog. Maar laten we daar niet over speculeren. Het is duidelijk dat aardbevingen een enorme verandering in het land Israël zullen teweeg brengen. En dat de volken van verre al de stad kunnen zien liggen als ze naar Jeruzalem zullen optrekken. Er is een rabbi Yochanan, een bekende, beroemde rabbi in het Joodse volk, die heeft gezegd: in de dagen van de Messias zal Jeruzalem de metropool worden van de wereldregering. De stad zal vergroot worden en naar de profeet gezegd heeft, dorpsgewijs bewoond worden. In wijken verdeeld, enorme, enorme stad. De Heere zal koning zijn over de ganse aarde en vanuit Jeruzalem zal des Heere wet uitgaan. Vanuit Jeruzalem zal hij samen met zijn opgestane kinderen regeren op de aarde. Vers 11. En ze zullen daarin wonen in die stad en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. Jeruzalem zal nooit meer worden ingenomen, nooit meer worden vernietigd. En dan wordt ons verteld hoe dat zal gaan met de legers die door Christus zijn verslagen. Ik denk dat je mag denken aan hetgeen wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicense, hoofdstuk 1. Waar hij dan vertelt over de wederkomst van Christus. En dan zegt hij: u die verdrukt wordt, u krijgt verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen van zijn kracht, met vlammend vuur, wraakdoende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Wel, we vinden dat vlammende vuur van God in de volgende versen. Vers 12. En dit zal de plaats zijn waarmee de Heere al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens ieders vlees dat hij op zijn voeten staat doen uitteren. En een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen. En iedere tong zal in hun mond uitteren. Sommige verklarers zeggen, het is een epidemie die losbarst en zeer snel om zich heen grijpt en mensen in snel tempo tot verrotting van hun vlees brengt. Het zou ook kunnen zijn, zoals ik zo even zei, dat het vuur wat van Christus aangezicht zal uitgaan. Het vuur van zijn mond, wordt hier ook al gezegd in de profeten. Dit zal teweeg brengen. Er is in het verleden alles gespeculeerd over een atoomaanval, waarbij mensen zo snel zullen sterven dat ze nog op hun voeten staan en het vlees van hun lichaam zien vallen. Ik denk dat het laatste niet hoeft, omdat Jezus zelf heeft aangekondigd dat hij met vlammend vuur zal wraak doen over degene die het tegen Israël hebben durven opnemen, zijn volk. Vers 13. Ook zal het in die dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere zal wezen en het vermogen van alle heideren rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Dat gedruis wordt in Ezekiel 38 uitgelegd als dat ze met elkaar gaan vechten. Die miljoenen soldaten gaan elkaar afmaken voor zover ze nog niet gedood waren. Dus je moet je voorstellen, terwijl hun lichamen snel verbranden of verrotten, zullen ze het niet na kunnen laten om elkaar af te gaan maken. Dat staat in vers 13. En ieder zal de hand van zijn naaste aangrijpen. De hand tegen iemand verheffen betekent de Bijbeltaal iemand martelen of doden. Vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om te vieren het feest van de loofhutten. Blijkbaar is na de strijd de vrede op aarde gekomen. Waar de engelen van zongen in de kerstdag. Het vrederijk is begonnen. En wat gebeurt er in dat vrederijk met de volkeren? Eén aspect eruit, wat vanavond aan de orde komt. Ze zullen elk jaar gaan reizen in een soort pelgrimage naar Jeruzalem. Elk jaar zullen ze naar Jeruzalem gaan om het feest van de loofhutten te vieren. Dat loofhuttenfeest is het grote feest en het meest vrolijke, blijde feest in oktober, waaraan God als schepper wordt geëerd. Het is ook een groot dankfeest voor de oogst die is binnengehaald, zowel het graan als het fruit, als alle andere etenswaren. En natuurlijk ook een herinnering aan de reis van Israël door de woestijn, in die 40 jaar dat ze, nadat ze Egypte verlaten hadden, naar het beloofde land zijn gereisd en in hutten hebben gewoond. Die loofhutten herinneren ook aan die tijd dat ze door de woestijn trokken. Wat is nu het bijzondere van deze tekst? Wel, het loofhuttenfeest was het enige feest wat toegankelijk was voor heidenen. En het loofhuttenfeest is nog nooit vervuld. Pesach, Paas, is vervuld. Dat vieren wij als christenen ook elk jaar. Pinksteren is vervuld. De Pinksterdag, dat Petrus opstond. Ze preken. Maar het loofhuttenfeest, nooit vervuld. Dat zal dus vervuld worden na de wederkomst van Christus. Op aarde, bij Jeruzalem. En denk dan aan Jesaja 25, waar gesproken wordt over dat we aan zullen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. En dat er reine wijnen zullen geserveerd worden. Er zal een groot feest zijn. Het loofhuttenfeest. Dat enige feest voor de volkeren, dat zal dus nu ook voor alle volkeren gelden. Je zou kunnen denken van, is dat wel mogelijk, want Israël is zo groot niet. Dus als daar het loofhuttenfeest voor alle volkeren gevierd moet worden, hoe zou dat kunnen? Laten we niet vergeten dat Ezekiel 48 ons precies vertelt, gedetailleerd zelfs, dat Israël veel groter zal zijn. En dat Israël zal beginnen bij de Eufraat en zal eindigen bij de boven- en beneden-Nijl. Zo groot is het beloofde land van de toekomst, want Abraham kreeg te horen dat hij erfgenaam zou zijn van Israël, van de Eufraat tot aan de Nijl. Ooit heb ik in Israël van een deskundige gehoord dat veel Joodse archeologen denken dat het paradijs ook die uitgestrektheid heeft gehad. Het paradijs zal begonnen zijn bij de Eufraat en doorlopen tot het beneden- en boven-Nijl. Dat laatste heeft ook weer te maken met de rivieren die genoemd worden in Genesis. Maar ook de Eufraat, men zal hem van de Eufraat vereren tot aan het aardrijks eind. Mogelijk dat de Joodse uitdag juist is. Dan is Jeruzalem, als Israël zo groot zal zijn als vanaf de Eufraat tot aan de Nijl, dan is Jeruzalem precies het middelpunt van dat paradijs. En dan klinkt het niet meer zo raar als in de tweede eeuw de christenen die bijeenkwamen in Rome, Alexandrië, Efesus, noem maar op, zeiden, Adam is onder Golgotha begraven. Adam is onder Golgotha begraven. Dat was een hele oude overlevering die in de vroege kerk eronder deed. En in ieder geval, Jeruzalem, het middelpunt. God had ook gezegd, daar zal ik wonen Daar zal mijn rust zijn tot een eeuwigheid. En de profeet Jesaja had gezegd dat Jeruzalem de vurende hartsteden van God is, waar hij zich zal thuis voelen. De tweede Adam zal thuiskomen in Jeruzalem. Dus we kunnen ons voorstellen, als het land zo groot wordt, en je kunt het nalezen in de Bijbel, dat er dan plaats is voor tientallen miljoenen mensen. Het betreft dus duizenden kilometers. Even terzijde. Toen Petrus op de berg der verheerlijking was, en hij Mozes en Elia naast Christus zag, waarom zei hij toen eigenlijk: het is goed dat we hier zijn, heren. Laten we 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes en Elia 1. Waarom zei hij dat? Wij doen dat meestal af op Petrus. Petrus dom bezig. Petrus was heel bijbels bezig. Petrus geloofde die profetie van Zacharia 14. Dat de Messias, als die koning zal worden, het loofhuttefeest zal instellen. En hij bedoelde met die 3 tabernakelen 3 loofhutten. Dus alle aanleiding om dat gelijk te schakelen als synoniemen. 3 loofhutten. Petrus dacht op de berg der verheerlijking, toen hij die stralende heerlijkheid van Christus zag, nu gaat het gebeuren. Nu zal die koning worden over de ganse aarde. En daarom dacht hij, het is tijd dat we de loofhutten gaan bouwen. Ik ga afronden. In het volgende stukje gaat het over het feit dat de zonde onder de volkeren nog steeds kan gedaan worden. Want het gaat hier over de zonde van volkeren die niet zullen optrekken naar Jeruzalem om de Heere der Heerscharen te aanbidden. De volken die geregeerd worden door Christus en zijn heiligen, zijn kinderen, die moeten van jaar tot jaar optrekken. Want God heeft er recht op om aanbeden te worden in Christus als de koning van de ganse aarde. Die volken die in rechtmatigheid, in vrede geleid zullen worden, die zondigen dus als ze dat niet doen. En dan staat er dat er over hen geen regen zal zijn. Ze worden onmiddellijk gestraft voor het feit, gekastijd voor het feit dat ze niet optrekken naar Jeruzalem. De regering van Christus op aarde zal ook zijn naar Openbaring 3. Samen met zijn kinderen die macht krijgen over de heidenen om hen te hoeden met een ijzeren roede. Dus het heersen met Christus als koning in het vrederijk heeft ook te maken met recht doen. En datgene wat God in zijn wet heeft gegeven aan Mozes op heel de aarde tot gelding te brengen. De Egyptenaren worden dus uitgezonderd. Waarom? Omdat bij hen de Nijl zorgt voor de vruchtbaarheid van het land en niet de regen. Maar niettemin, zegt de profeet, door de geest geleid, als ze in de toekomst niet zullen komen, dan kunnen ze zich niet beroepen op het feit dat ze de regen niet nodig hebben vanwege de Nijl, maar dan zullen ze ook gekastijd worden omdat ze ongehoorzaam zijn aan de Heere. Dan is vers 20 nog schokkend voor elke Jood die dit leest. Vandaar dat ook Joden moeite hebben met de uitleg van deze verzen. Ten dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen wat heilig is in Joodse ogen en onheilig, de heilige vaten van het huis des Heren, de heilige aardewerken potten die in vers 21 genoemd worden in het tempelcomplex van die tijd. Er zal dus niet meer zoiets zijn als Dat is een heilige plek en dat is een onheilige plek. Of dat zijn heilige voorwerpen en onheilige voorwerpen. Want heel Jeruzalem en heel het volk Israël zal heilig zijn. Het verschil tussen heilig en onheilig zal daar verdwenen zijn. En de volken die in het licht van de stad zullen wandelen, zoals de Openbaring 21 schrijft, die hebben daar een diepe bewustheid van. Want ze zullen de eer en de heerlijkheid, het beste wat ze hebben, zeg het meest heilige wat ze hebben, ter ere van de koning der koningen Jeruzalem binnenbrengen. En tenslotte staat er dan dat er geen Kanaaniet meer zal zijn in het huis des Heren. Het woord Kanaaniet is een vertaling van een Hebreeuws woord wat ook elders vertaald wordt met koopman of handelaar. En het was waarschijnlijk beter als dat hier ook gedaan was. Wat slaat dat op? Wel, Jezus heeft ooit in zijn eerste omwandeling op aarde gezegd dat men een roversschool gemaakt had van het tempelplein in Jeruzalem. Een moordenaars, een roversschool, omdat daar een geweldig lucratieve handel werd bedreven onder leiding van de hoge priester, die daar het meest aan verdiende, en de fariseeën en de priesters niet minder. Dus het was geen plaats van gebed meer. Jeruzalem zal een plaats van gebed worden in de toekomst, waar geen koopman meer geduld zal worden om zijn waren te gaan slijten en dus een roverschool te maken van de plaats waar Christus woont. Wat zal de taak van Israël zijn? Zal het alleen wonen in het land? Of zal er ook nog een andere taak zijn? Ik noem nog een tekst uit Zacharia 8, vers 22 en 23. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heeren te smeken. Dat zijn die volken die dus na de wederkomst op zullen trekken naar Jeruzalem, zoals ook Jesaja in hoofdstuk 2 dat heeft geschreven. Maar in vers 23 staat, alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal hem in dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der volkeren grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen van een Joodse man zeggen, wij zullen met uw lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met uw lieden is. Israël zal vooral de taak krijgen om Christus te verheerlijken en als Joden van oorsprong hebben ze daarin ook de uitleg van heel de Torah mee te nemen die in Christus vervuld is. Als Joodse mensen tot bekering komen, dan zijn dat de beste Bijbelleraren. Dat is nu al zo. En dat zal in de toekomst zeker zo zijn. Het allerlaatste wat ik met u wil delen is de antwoord op de vraag. Het ging nu vooral over de Joden en over de volkeren die leven bij de wederkomst van Christus. En wij. Wel, als wij door genade aan de Heer Jezus verbonden zijn, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, dan zijn we zijn kinderen. En dan zullen we straks opstaan in de eerste opstanding der rechtvaardigen, het begin van Openbaring 20 genoemd. En we zullen als koningen met Hem heersen de 1000 jaren, zoals de Heilige Geest het ons leert. En wat zullen wij dan zeggen? In grote blijdschap, een nieuw lied zingend, uitzinnig van vreugde. Gij, Lam Gods, zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En ge hebt ons gemaakt voor onze God tot koningen en priesters. En we zullen als koningen heersen op de aarde. En daar zegt mijn ziel amen op. En ik hoop de uwe ook. Nou, laten we nu gaan zingen over dat vrederijk. Dat koninkrijk van God, dat is neergedaald op aarde straks. Vanuit Psalm 72. Want die psalm van David is helemaal gewijd aan Salomo, de vredevorst. En is één grote profetie over wat gaat gebeuren in het vrederijk. Psalm 72, waar we dan de versen 2 en 4 gaan zingen. Daarna zal de aangekondigde pauze er zijn. En na 10 minuten wordt u weer terugverwacht en dan kunnen we de vragen met elkaar bespreken. Psalm 72, vers 2 en 4. Nou, ik heb twee vragen. Hij klinkt hard, hè?
Nee, is goed.
Ja?
Achterkant.
Drie. Jeruzalem zal verheven worden. Wanneer zal de rest van de wereld herschapen worden? Alle vervuiling wat wij gemaakt hebben. Die herschepping zal beginnen vanuit Israël. Want uit Sion zal des Heere wet uitgaan. En dan moet je ook denken aan de Torah, die heel veel voorschriften heeft over hoe wij om moeten gaan met de natuur, met het land, de aarde en met de dierenwereld. Dus die herschepping zal vanuit Jeruzalem door de koningen, dat zijn degenen die opgestaan zijn in de eerste opstanding, die met Christus heersen zullen op de aarde, gerealiseerd worden. Je vindt daarvan voorbeelden ook in verschillende profetieën. Ik denk nu even aan Jesaja 11. Jesaja 11, vers 6. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok neerliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mes veten samen, en een klein jongske zal ze drijven. Wie is dat kleine jongske? Dat is niet een christen die opgestaan is uit de doden. Dat is een kind van ouders uit de volken. De volken die de oordelen ontkomen zijn en het vrederijk binnengaan en dan geregeerd worden door de opgestane kinderen van God. Dat geldt ook voor die baby die genoemd wordt. De koe en de brin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen neerliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogdier zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind, het is geen baby meer dan, hè, dat is die 3 jaar. Kinderen werden met 3 jaar gespeend in Israël. Dus een peuter zal zijn hand uitsteken in de kuil in het hol van de basilisk, oftewel de slang. Dus dat laat zien wat een enorme verandering er plaatsvindt in de natuur. En ook in de wederzijdse beïnvloeding van planten en dierenwereld. Ik ben geen bioloog, maar ik heb van een bioloog begrepen, als een leeuw stro kan eten als een rund, dan betekent dat dat zijn spijsverteringskanaal totaal verandert. Want hij heeft nu geen lang darmkanaal nodig, maar straks wel, om dat te kunnen verwerken, het stro. Nu eet een leeuw alleen maar uitsluitend vlees. Hè? Een leeuw eet ook helemaal niets anders. En dan zal hij dus weer plantaardig gaan eten. Wat een verandering is dat. Dat betekent dat de hele schepping ook zal veranderen. En het is een van de taken van onze kinderen om straks met de tweede Adam de aarde opnieuw te bebouwen en tot eer van God te brengen. Zoals de eerste Adam dat ook in het paradijs had moeten doen. Ik kom naar je toe. Ja.
De eerste opstanden.
Ja.
En dat die gaan de Heere tegemoet in de lucht.
Ja.
En ziet u dat samenvallen met waar u het over had, Ezekiel 37, hè, als die al die dorre dood weten,
ja,
alle nakomelingen van Jacob,
ja,
zullen opstaan? Is dat hetzelfde gebeurtenis?
Nee, want die opname van de gemeente, dus de gemeente uit Jood en Heiden, die al tot geloof waren gekomen, maar die opwekking van het Joodse volk uit dat dal van het dorre doodsbeenderen, was iets anders.
En wanneer gebeurt dat?
Voor zover ik zie, als die olijfberg gespleten zal worden en die grote in mensen verleiden zal zijn, zal daar gebeuren.
Maar ook de nakomelingen van Jacob, die niet in het geloof gestorven zijn.
Die waren al in de hemel. En zullen dus opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dus ieder die geloofd heeft in de Heer Jezus of naar zijn komst heeft uitgezien, daar geldt dat niet van. Het geldt hier van de rest van het Joodse volk.
Maar bijvoorbeeld de koning Achab, een goddeloze koning?
Behalve degenen die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben, denken de meeste uitleggers, heel het volk, omdat de Romeinen 11 staat, hij heeft ze allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij ze allen genadig zou zijn. Dus het gaat er maar om, hoe interpreteer je dat woordje alle? Moet je dat wettelijk nemen? Ik denk het wel. Dan is het ook alle. Behalve degene die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben, want Jezus zegt van hen, voor hen is geen vergeving in deze eeuw en in de toekomende eeuw. En die Joden waar het hier over gaat, die worden voor zijn werk zie in Openbaring 6 genoemd. In Openbaring 6, daar lees ik onder het vijfde zegel dat geopend wordt. Ik zag onder het altaar de zielen van degenen die gedood worden, waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En ze riepen met een grote stem zeggend, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt ge en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. Helaas hebben we om invloed van de Roomse uitleg die zielen onder het altaar in de hemel geplaatst, als de martelaren. Maar zielen onder het altaar betekent in het denken van Johannes, de apostel die Jood was, en zijn tijdgenoten zoals Paulus en Petrus, de mensen die begraven liggen in Jeruzalem. Het is jaren geleden dat ik een bijbelverklaring van een gereformeerde theoloog notabene de uitleg vond. Als een Israël een man sterft, dan zal hij tegen zijn oudste zoon zeggen als hij die heeft, jij moet mij begraven onder het altaar. Daar wordt mee bedoeld in Jeruzalem en het liefst op de Olijfberg. Die Olijfberg is vandaag de dag mutvol met graven. Er kan helemaal niemand meer begraven worden. En als er toch een mogelijkheid is, betalen ze daar tonnen voor. Want, zeggen de Joden, als in Zacharia 14 vers 5 staat, dat de voeten van de Messias te 10 dagen op de Olijfberg zullen staan, willen wij de eerste zijn die de Messias ziet. Dus iedereen moet op de Olijfberg als kan begraven worden, maar dat lukt natuurlijk niet. En dan hebben ze de gedachte, als je dus in Jeruzalem begraven wordt, ook in de omgeving van Jeruzalem, word je toch onder het altaar begraven. Het altaar wat daar ooit stond, op de berg Sion. Dus onder het altaar begraven worden, is in Jeruzalem begraven worden. De Joden hebben allerlei uitleg erover. Het klinkt soms wel erg fantastisch in mijn oren. Bijvoorbeeld dat God de doden, alle dode Joden, ook die van de Holocaust, overbrengt naar Jeruzalem en ze daar bewaart. Ja, daar is denk ik geen Bijbelse basis voor. Ik heb het althans niet kunnen vinden. Maar zij vinden het heel belangrijk dat dat dal van het dorre doodsbeenderen het complete Jodendom bevat. En dat ze dus allen zullen opstaan. Dat onderscheiden ze wel in het Jodendom. Ze zeggen dat alleen de rechtvaardigen zullen delen in de eerste opstanding. En dat is ook weer in Openbaring 20 teruggekomen. Alleen dan zeggen wij de rechtvaardigen op grond van het geloven in Jezus Christus. Maar hun zien dan de rechtvaardigen op grond van hun werken. Dus als die zielen onder het altaar roepen, hoe lang, o heilig en prachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen, zijn dat de nazaten van Israël, van Jacob, die roepen om wraak. Een christen zal nooit om wraak roepen. Een christen is geleerd, breekt u zelf niet beminde. Mij komt de wraak toe. Een christen is geleerd, hebt u vijanden lief. Doet wel degene die u haat, bid voor degene die u verdrukken. Maar het Joodse volk heeft wel recht om te vragen om wraak. Want ze zijn natuurlijk in de eeuwen die achter ons liggen, op een buitengewoon vrede en afzichtelijke manier gemarteld, geboycott, gedood, massaal. Denk aan het antisemitisme. Zij roepen om de komst van de Messias, want dat zit hierachter, waarin God recht zal doen aan Israël. En niet langer zal zeggen, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. God denkt niet meer aan ons, God is zelfs vergeten. Psalm 44, we worden als schapen ter slachting geleid. U verkoopt ons om geen waardij. Wanneer is dat afgelopen, heren? Wanneer worden we weer Ami, uw volk? Ja. Of zoals een Jood een keer tegen me zei, kom zo. Het zou wel eens heerlijk zijn, meneer, als we niet die leidende knecht van jullie moesten nadoen. Ja. Zeg je?
Judas is zeg maar de Heere Jezus verloofd.
Iets harder als je wil.
Judas.
Die ja?
De Heere Jezus verloofd.
Ja?
Die wordt straks ook zalig.
Nee?
Dat begrijp ik nou, hoe je net tegen die man zegt.
Oké. Okay. Ja. Het waren beter, zegt Jezus van Judas, dat die mensen niet geboren waren. Ja. Hij heeft de grootste lastering begaan die het maar mogelijk is, de zonde tegen de Heilige Geest. Want hij heeft Christus gedemoniseerd. Ja. Maar, voor alle duidelijkheid, wat voor het Joodse volk geldt, geldt niet voor de volken in de wereld. Wij hebben geen belofte dat we nationaal tot bekering zullen komen en dat geheel ons volk zalig zal worden. Dat geldt alleen voor het Joodse volk. En het heeft ook te maken met wat Jesaja 15, hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk, zal u niet de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. De Heere ziet dat volk Israël als Job. Dat volk wordt al even beproefd. Maar zoals Job aan het eind. Nu ziet hij mijn oog, zei, en ik verfoei mezelf als stof en as. Zo zal Israël straks, bij de wederkomst, nu ziet hij mijn oog, en we verfoeien onszelf in stof en as, zeggen. En dan zal, net zoals Job, het volk Israël dubbel terugkrijgen wat ze allemaal verloren hebben. Zoals van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al uw zonden. Andere vragen zo? Dan, dus de herschepping van de wereld die een aanvang zal nemen in het begin van het Vrederijk. De Al-Aqsa-moskee, zal die verwoest worden bij de splitsing van de Olijfberg? Dat is een mooie vraag. De Heer Jezus heeft aangekondigd aan de discipelen, Petrus, Jacobus en Andreas en Johannes, die vier, toen ze naar de tempelgebouwen keken, vanaf de Olijfberg, keken ze naar de tempel, er zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Vaak wordt gedacht dat in het jaar 70 na Christus dat vervuld is. Toen hebben de Romeinen immers de stad ingenomen en verwoest. Maar wie wel eens in Israël en Jeruzalem geweest is, die heeft waarschijnlijk ook wel eens een rondleiding gehad door de koteel, oftewel de tunnel, die in het verlengde van de klaagmuur ligt. Dus als je voor de klaagmuurstraat, dat is een van de laatste restanten van de oorspronkelijke muur rondom de tempel ten tijde van Herodes, dan is, als je naar links loopt, dan kun je een tunnel ingaan. En die tunnel, die gaat zo'n 6, 7, 8 meter naar beneden. Ik weet het niet precies meer. In ieder geval, als je door die tunnel in loopt, dan zie je een hele grote muur aan de rechterkant. Je loopt daar doorheen. Een enorme muur. Dat is ook een van de muren van het oorspronkelijke gebouw wat Herodes er neergezet heeft, onder leiding van Herodes. En daar is een steen in die muur, die is net zo zwaar als een medica, oftewel een tank in Israël. En niemand weet hoe ze ooit in staat waren om die steen daarin te metselen. Maar dat laat zien dat de profetie van de Heer Jezus nog niet volledig vervuld is. Want er staan nog vele duizenden stenen overeind, die je, als je die tunnel doorloopt, kunt zien. Persoonlijk denk ik dat inderdaad, dat zal gebeuren bij die splijting van de olijfberg en het omhoogheffen van Jeruzalem en die tafelberg die zal ontstaan, dat vlakke veld wat beschreven wordt in hoofdstuk 14 van Zacharia. Er zal een enorme verandering in de aardkost plaatsvinden. En dus ook zal dan in ieder geval die moskee verdwenen zijn. En ook de Omar-moskee, oftewel die gouden koepel. Maar het is niet ondenkbaar dat het voor die tijd al zal gebeuren. Namelijk, in 2 Thessalonicenzen 2 wordt gezegd van de antichrist dat hij de tempel Gods zal zitten te Jeruzalem, vertonen dat hij God is. En er zijn nog meer teksten die aanwijzing geven dat de tempel in de aankomende jaren herbouwd zal worden en de antichrist, als die zal verschijnen, daar zijn zetel, zijn regeringszetel zal hebben. Dat betekent dat in ieder geval die gouden koepel moet verdwijnen. Want die gouden koepel staat te dicht in de buurt van het oorspronkelijke tempelterrein van de tempel zelf. Het heilige der heiligen is ten noordwesten van die gouden koepel geweest. En daarom zullen Joden daar ook nooit overheen lopen. Omdat ze dat ontheiliging vinden. Maar wellicht dus dat er al voor die tijd sprake is van vernietiging van de beide moskeeën. Of in ieder geval één van de twee. Kan iemand erop reageren?
Die nieuwe tempel,
ja?
De afmetingen daarvan hebben ze al uitgezet.
Oh ja?
In januari, dit jaar.
Zo, dat wist ik niet.
Ze schijnen er bezig te zijn en de Arabieren vinden het zelfs ook prima als daar een tempel komt.
Oh ja? Ja. Als je de publicatie daarvan vindt, krijg ik graag een e-mail van je. Ja, want ik weet wel dat die tempel op zich al klaar ligt in de zin van ze hebben alle voorwerpen die in de tempel thuis horen, hebben ze al klaar liggen. Dus zodra die tempel gebouwd is, dan kunnen ze hem zo inrichten. Maar het is al verder dan ik dacht. Tja. Andere opmerkingen of vragen?
Zou het mogelijk zijn dat de Heere, die alles opgedeeld heeft in jubeljaren,
ja?
Een periode van 50 jaar, God is geen God van chaos, maar van orde.
Ja.
Zou het mogelijk zijn dat de Heer Jezus in een jubeljaar terugkomt?
Ja, dat is een mooie vraag waar ik niet direct antwoord op heb, maar dat geeft ook niet. Wat denk je zelf?
Ik denk het wel.
Ja. En wanneer valt het volgende jubeljaar?
Precies, dat is ons probleem. Wij weten helemaal niet in welke tijd leven wij nog.
Ja. Als je de Joodse jaarrekening neemt, heb je dat zo toevallig nagezocht?
Ja, die leven in het jaar 57 onder zoveel en die hebben bewust verschillende jaren weggelaten. Ja.
Ja. Ja.
Oké.
Ja. Zijn de oud-testamentische geloven ook het koninklijk priesterdom? Als je Hebreeën 11, vers 39 en 40 vergelijkt. Ja. Dat geloof ik zeker. Want in Exodus 20 worden ze al als zodanig aangeduid. Het koninklijk priesterdom, het verkregen volk, zal later Petrus ook over de Joden zeggen. Is Azel hetzelfde als Bosra of Petra? Dat weet niemand. Het woord Azel, ik heb er de week zeker 2 uur nog op zitten werken om erachter te komen in alle commentaren die ik had en op via internet. Maar er is werkelijk ook helemaal niemand die weet waar dat gelegen heeft. Zelfs niet of het wel een plaats is. De meesten denken aan, omdat het woord Azel betekent zijkant of begrenzing, dat het bij de Jordaan gelegen heeft. Maar zeker weten doen we het niet. Ja, ik heb ze allemaal behandeld. Dan gaan we tot slot nog zingen. In de Vrederijkspsalm.
Ik heb nog een vraag.
Nog eentje dan.
Wanneer zullen deze dingen zijn, Zacharia 14?
Ja, daar geeft de Heer Jezus. Daar geeft de Heer Jezus geen antwoord op, hè? Weet je dat?
Wat zeg je?
De Heer Jezus geeft op die vraag geen antwoord. Maar later leren wij vanuit de Handelingen dat van die dag en die uren weet niemand dan de Vader alleen, zoals hij gezegd heeft. En dat betekent dan ook dat die vraag van de discipelen niet dom was toen ze zeiden, zult u in deze tijd het koninkrijk oprichten. Ze waren niet bezig met speculeren of allerlei complottheorieën. Ze wisten dat gaat gebeuren op aarde. Dat koninkrijk gaat opgericht worden. En we kunnen niet wachten. Wanneer zal het gebeuren? Nou, zelf heb ik geleerd van Irenaeus, die in de tweede eeuw de eerste uitlegger van het Nieuwe Testament was, en het Oude Testament ook, en van Polycarpus, zijn leermeester, heel veel heeft meegekregen. En Polycarpus, die behoorde tot de discipelkring rondom Johannes. Dus Johannes woonde in Efezen tot zijn dood, heeft die moeder Maria begeleid en verzorgd totdat ze stierf. En Johannes heeft een discipelkring gehad, daar was een zekere Papias aan verbonden, maar ook Polycarpus. En Polycarpus is weer de leermeester van Irenaeus. En die zegt, als de 10 koningen zich openbaren, dan begint de profetie weer te lopen. Ik zal het in eigen tijdstaal zeggen. Als er 10 machten zijn, uit het midden waarvan er 1 zal omhoog reizen, die de wereldregering zal vormen. Ja. Wat zeg je?
Volgens mij zitten we al op 8 koninkrijken.
Op 8.
Die een verbond sluiten met Israël.
Ja. Misschien iets voor de publicatie in de kerkbode. Dan kun je die verder studeren, hè? We gaan zingen uit Psalm 72, het 10e en het 11e vers, het 10e en het 11e vers. Laten we danken, lieve Heere. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Gevallen mensen, kinderen, waarvan u in uw woord zegt, niemand van hen doet goed, niet tot één toe. We allen missen uw heerlijkheid, uw glorie. En dat beeld moeten we nog dragen, het beeld van de aardse mens. Maar u belooft ons, Heren, dat wie op u betrouwt, op u alleen, gerechtvaardigd wordt, goed is, alsof hij of zij nooit zonde gekend of gedaan had. En u belooft ons, Heren, dat in uw glorierijke toekomst, in de opstanding van de doden, bekleed worden met de heerlijkheid waarmee u bekleed bent. Want Johannes roept het immers uit in grote vreugde. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we zullen hem zien gelijk hij is en we zullen aan hem gelijk wezen. Geef dat in ons hart, in ons aller hart, Heren, dat verlangen mag leven om u straks te ontmoeten, om eeuwig u de lof en de eer toe te brengen die u zo waard bent, ook al in het samen met u regeren over de schepping, over de volkeren en op deze wijze u zullen eren zoals Adam bedoeld was in het paradijs en zoals alle kinderen van Adam die gerechtvaardigd door het bloed van Christus met hem zullen heersen ook mogen doen. Geef dat het woord van vanavond de teksten uit de Bijbel met ons meereizen, Heren, zodat ons hart gevoed wordt met de Maranatha-roep. Kom haastig, Heer Jezus, ja kom. Begeleid ons veilig over de weg naar huis, Heren, en geef ons een uitzien naar de komende zondag, om uw woord opnieuw te mogen horen als de stem van de Zoon van God. Wij danken u voor alles wat u gaf vanavond. Wij loven en prijzen u, omdat uw woord en getuigenis ver boven alles verheven, schitterend heerlijk is en een glans heeft die nooit vergaat. Om Jezus wil. Amen. U allen wel thuis toegewenst.